Goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Je lange Pinksterweekend om dan bij de brug te komen, vind ik heel fijn. Dit was een trailer van de serie van BNN, Dat wordt oorlog. Heeft iemand toevallig die serie gezien? Ah, er zijn een paar mensen die hebben gezien. Jullie mogen niet antwoorden. De vraag was net, loopt het uit de hand? En wat denken jullie? Het loopt helemaal uit de hand natuurlijk. Ze zetten twee teams tegen elkaar op. Ze noemen dit een nieuw sociaal experiment. Nou, dat is het niet. De deelnemers dachten dat ze meededen aan een reality show. Maar ze hebben na 4 afleveringen hebben ze het stop moeten zetten. Want het liep totaal uit de hand. Mensen die gingen elkaar echt aanvallen. Mensen liepen echt gevaar in die situatie. En BNN zegt, dit is een nieuw sociaal experiment. Dit is helemaal niet nieuw. Ik weet niet of jullie voor je literatuurlijst vroeger Lord of the Flies moesten lezen bij Engels. Jongeren die op een eiland komen en die gaan elkaar ook op een gegeven moment bijna vermoorden. In 1954 werd er een experiment uitgevoerd. Het is trouwens hetzelfde jaar dat Lord of the Flies uitkwam. Twee groepen jongeren van 12 jaar werden op een scoutingkamp neergezet. En ze wisten niet van elkaars bestaan af. En na een aantal dagen komen ze elkaar dan tegen. Psychologen waren op de achtergrond allemaal aan het schrijven en aan het kijken. En ook dat hebben ze op een gegeven moment stop moeten zetten, omdat de jongens van 12 elkaar bijna vermoorden. Letterlijk vermoorden. De Robbers Cave Experiment, als je dat interessant vindt. Zoek maar eens een keer op. En als je daar macht bij doet, want daar gaat het vandaag natuurlijk over, want dit is nog redelijk neutraal, als je er macht erbij doet, dan krijg je iets zoals het Stanford Prison Experiment uit 1972, waar ze twee groepen mensen bij elkaar zetten. En de een die werden bewakers en de andere werden gevangenen. En dan gaat het natuurlijk helemaal fout. Ook dat hebben ze binnen 3 dagen of 4 dagen moeten stopzetten, omdat het totaal uit de hand liep. Die mensen kregen een paar tientjes om, net alsof toen ze in de gevangenis zaten. En na 2, 3 dagen werden ze afgetuigd door de bewakers. En andersom, dat als ze op een gegeven moment een bewaker goed te pakken hadden, dan was levensgevaarlijk echt. Daar hebben ze nog een mooie film over gemaakt, vind je dat leuk? Maar waarom is dat? Waarom gaan mensen anderen te lijf? Waarom gebeurt dat? En zijn jij en ik nou heel anders dan die mensen die meedoen? Ik heb de neiging als ik naar de BNN-filmpje kijk, dan denk je, ja, die hebben ook een mooie types weer gekozen voor zo'n serie. Hè? Want als je naar taalgebruik hoort, ik ben natuurlijk niet zo raar als die gasten. Ik ben ook niet zo dom als die gasten, denk ik me dan wel eens. Hè? Ik ben zeker niet zo gewelddadig als die gasten, toch? Denk ik. Waar ik mezelf meteen zeg van dat ik beter ben. Hè? Waar ik mezelf meteen boven hen zet. En mezelf beter voel. En hen als groep afwijs. Maar te veel experimenten. En ook eigenlijk bijna alle oorlogen laten zien dat jij en ik hiertoe in staat zijn. Dat jij en ik, als we macht hebben, er onder de juiste condities er heel fout mee om kunnen gaan. Nou, we zijn nu aangekomen in deel 3 van de serie Idols. En in de serie kijken we naar dingen in ons leven die de plek van God hebben ingenomen. En misschien zit je hier vandaag en geloof je helemaal niet in God, dat kan gewoon. Maar er zijn altijd dingen in je leven die je zo belangrijk vindt, dat je er alles voor over hebt. En dat je denkt dat die dingen je gelukkig gaan maken. Dingen die je misschien blindelings volgen. Vaak zijn het goede dingen. Hè? We hebben de vorige keer gehad over geld en over succes. Dat zijn mooie dingen. En ik wens jullie altijd heel veel succes toe. En ik hoop dat je ook financieel ook gewoon vooruit kan. En je kan ook heel veel goede dingen mee doen. Maar als ze belangrijkste worden in je leven, dan gaat het mis. Dan kunnen ze over je gaan heersen. Idols is een tv-serie natuurlijk. Maar het is ook het Engelse woord voor afgoden. Namaakgoden noemt Tim Keller het in zijn boek, waar deze serie op gebaseerd is. Als je denkt, Maarten heeft een geweldig voorbeeld bedacht, dan komt het waarschijnlijk uit het boek. Dus dan weet je dan in ieder geval. Idols zijn dingen die de plaats van God hebben ingenomen. En we vinden binnen de brug heel belangrijk om over dat soort dingen te praten, omdat die dingen juist de dingen zijn die ons van God scheiden. Als God bestaat, dan zou hij eigenlijk de belangrijkste moeten zijn in het leven. Anders is hij niet God, anders is hij iets anders God. Hij heeft ons gemaakt, hij weet hoe we in elkaar zitten. Hij wil graag onze vader zijn, hij houdt van ons. Hij wil ons graag hoop geven in de toekomst. Hij wil betrokken zijn in ons leven. Hij wil graag dat wij hem schuilen als we het moeilijk hebben. En als we hem dan aan de kant schuiven en achter andere dingen aan gaan rennen, omdat we denken dat we daar gelukkig van worden, dan gaat het mis. En de Bijbel heeft hier een woord voor, dat vinden we nooit zo fijn om te horen. Dat woord heet zonde. En zonde denken we altijd, oh, zonde is dat ik me niet houd aan bepaalde regeltjes. Maar dat is niet zo. Zonde is dat er afstand ontstaat tussen jou en God. Doordat wij andere dingen op de plek neerzetten waar God eigenlijk hoort te staan. En omdat we denken dat we daar gelukkig van worden. Nou, de vorige keer hebben we het gehad over geld, over succes. Die kan je terugluisteren op de podcast als je hier niet was. En daar zagen we dat soms heel veel verwachtingen hebben als het op geld aankomt. Dat we denken als we veel geld krijgen dat we gelukkig worden. Of als we beroemd worden, succesvol, dat we daar gelukkig van worden. Maar eigenlijk zagen we ook in de keren, we hadden hele beroemde mensen hier op het tv-scherm, die vertelden dat ze diep ongelukkig waren, ondanks al hun succes. We denken altijd dat we anders zijn. Dat wij, als wij veel geld krijgen, veel succes krijgen, dat het wel goed gaat met ons. Maar het is niet het geld of het succes dat je gelukkig maakt. Nou, vandaag ga ik het hebben over macht. En misschien is een beter woordje hier controle. Ik weet niet of hier mensen zijn die een beetje controlfreakerig zijn, die dat durven toegeven. Nee? Ja, toch wel een paar? Ik zou best wel wat meer controle willen hebben over dingen. Bijvoorbeeld over een ruimte waar we in het najaar zitten. Ik zou best wel meer macht willen hebben. Ik was van een week weer bij het gemeentehuis. Als er één plek is waar ik geen macht heb, waar ik me heel onmachtig voel, dan is dat het gemeentehuis. Daar zit, kom je eindelijk mag je bij zo'n balie en dan ben je echt overgeleverd aan de die dame of heer die daar achter die balie zit en het gevoel dat die op die dag heeft. En als je met verkeerde benen uit bed is gestaan, heb je gewoon pech. Dus je, je komt eraan met een fotootje voor je ID-kaart en dan moeten de oren moeten allemaal te zichtbaar zijn en de afstand tussen je kin en je hoofd mag maar 30 mm zijn, plus en min weet ik wat. En dan leggen ze dan op een scannertje en het is altijd heel spannend of je er doorheen komt. Tenminste, omdat ik mijn eigen foto's maak en te cheap ben om naar een fotograaf te gaan. Dus ik heb dat allemaal thuis uitgerekend. Het zou moeten kunnen, maar soms hebben ze weer commentaar en is hij te donker of te licht of de kind lijkt niet op, ja, weet ik veel. Dat ging allemaal goed van de week. Totdat mijn dochter er handtekening moest zetten. En ze zette er handtekening met een klein hartje erbij. Ja, dat kon niet. Dat kon echt niet. Je kan geen hartje hebben in je handtekening in Nederland. Dat mag niet. Denk ik, kom op. Ik zou willen op dat moment dat ik gewoon even wat meer macht had. En dat ik zei, kom op, niet zeuren en we gaan ermee door. Op mijn werk, of misschien op school, als je beoordeeld wordt, of als je een proefwerk hebt, of ja, wat moet je dan? Of als mijn kinderen domme dingen doen, dan zou ik zo graag willen dat ik ze kon veranderen. Gewoon door, met een beetje macht of controle of weet ik wat, maar dat heb ik niet. Gelukkig gebeurt er bij mijn kinderen maar heel weinig. Ze zitten hier nou niet, dus dat kan ik daar zeggen. En net als geld en succes is macht eigenlijk iets heel goeds. Mijn baas wil graag dat ik mijn project onder controle heb. Als ik geen macht heb over mijn project, geen controle, ja, dan gaat het niet goed natuurlijk. Het is natuurlijk ook heel belangrijk dat ik op een goede manier mijn kinderen opvoed. Dat ik daar ook op een goede manier macht, controle uitoefen. Maar als controle centraal komt te staan in je leven, als je denkt dat je geluk daarvan afhankelijk is, als je in paniek raakt als er iets onverwachts gebeurt, dan gaat het mis. En het makkelijkste voorbeeld waar ik dat kan zien in onze maatschappij is in de politiek. Want wie heeft de macht in Nederland? Wie heeft de macht in Nederland? Niet de koning. Ik weet niet of iemand de koning riep. Wie heeft de macht in Nederland? De regering, de Tweede Kamer. Ja, misschien ook banken en weet ik wat allemaal, maar goed. En iedere 4 jaar mogen wij naar de stembussen gaan en mogen wij kiezen voor een nieuwe regering. Dan heb je weer 28 of 30 of 40 partijen waar je uit mag kiezen. En we verwachten vaak heel veel van die partij. Enorm veel. De afgelopen verkiezing deed deze meneer mee. Weet iemand zijn naam? Klaver. Jesse Klaver heet dat. Weet je hoe hij genoemd werd in de media? Jesse? De Jessias werd hij genoemd, ja. En dat is een combinatie van het woord Messias, redder, en zijn voornaam Jesse. En er was niet één krant die dat deed. Dat werd overal gebeurd. Als je even 3 keer doorklikt, dan zie je het Algemeen Dagblad, dan zie je het Volkskrant en dan zie je de Metro. Allemaal met koppen van de Jessias. Er werd zelfs een grappig filmpje. Ik vond hem te grof voor vanochtend. Maar als je thuis bent, kijk op YouTube in de quiz en zoek op Jessias. Hebben ze een liedje. Jesse is de goede herder of zo. Of is een goede redder. Hebben ze een liedje gemaakt. Een soort kerkachtig iets. Van de linkse kerk noemen ze het. Maar het ging echt te ver voor vanochtend. Zelfs voor de brug. Hij werd vergeleken met een redder. Alsof hij Nederland komt redden als hij gekozen zou worden. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat je zoveel verwacht. Dat je naar politici kijkt als mensen die zoveel verandering teweeg kunnen brengen. En in Nederland is dat gewoon niet. Maar die hoop zit er wel in. In Amerika, toen Barack Obama president werd, werd hij als Jezus af en toe een zwarte Jezus werd hij soms genoemd. En uit onderzoek blijkt dat we de afgelopen jaren veel meer zijn gaan toekennen aan die politici. Veel meer macht dan dat ze vroeger hadden. Zowel in Nederland als daarbuiten. Als je in de jaren 50 het oneens was met een andere partij en die kreeg toch de macht, dan dacht je, ja, weet je, ja, het is zo. We leven in een democratie, anderen kunnen kiezen. En misschien heeft die andere partij ook nog wel iets goeds. In Amerika, je had de twee presidentskandidaten, als niet jouw presidentkandidaat won, weet je, dan was het toch uiteindelijk nog jouw president. En als volk had je daarvoor gekozen. Maar de afgelopen 10 jaar is dat enorm veranderd. Enorm veranderd. Ken je de slogan nog deze keer? Not my president. Gingen mensen de straat op. Ik denk, je woont in een democratie, je stemt met z'n allen. Iemand heeft je hebt een bepaald systeem met elkaar afgesproken. Hoezo is hij niet jouw president dan? Ja, je hebt er niet voor gestemd. Maar ja, dat geldt voor zoveel dingen. Hoeveel bekende mensen hebben de afgelopen 15 jaar geroepen dat als Bush president werd, als McCain president werd, als Trump president werd, dat ze het land zouden verlaten? Je zou denken dat Amerika leeg is bijna. Daar woont bijna niet, daar zou niemand meer moeten wonen. Maar als je zoveel hoop zet op je presidentskandidaat of als je op je premier, en als je denkt dat jouw geluk afhankelijk is van wie daar aan de macht komt, dan gaat het mis, want jouw politieke partij of jouw ideologie gaat nooit de problemen van de wereld oplossen. Het gaat ook niet jou gelukkig maken. De overheid maakt jou helemaal niet gelukkig. Kijk maar naar die rij waar ik in stond van de week bij de overheid, bij het stadskantoor. Communisme lost problemen niet op. Kapitalisme ook niet. Kijk maar. Kijk maar gewoon naar de geschiedenis. En toch gebeurt er hetzelfde als in het filmpje wat ik net wel liet zien. En dat wordt oorlog. Je gaat de andere partij ga je zo negatief afzetten dat er niks goeds meer kan zijn. Als Trump iets verstandig zou zeggen, dan zegt toch iedereen van, het kan niet waar zijn, want Trump is Trump en we willen niks van hem hebben. Van de week stond een artikel in de Elsevier. Ah, nog een andere. Ik had eerst Ann Coulter, denk ik nog, hè. Krijg je dit soort dingen. Zo'n boek van Ann Coulter die zegt, ja, als die andere partij nou gewoon hersenen had, ja, dan zouden ze bij onze partij horen. Dus eigenlijk zeg je daar, ja, dat kan helemaal niet. Zo zet je mensen af. Dat is natuurlijk heel raar. In Elsevier van de week wilde iemand een positief artikel schrijven over Trump. Nou, je had de reacties eens moeten lezen. Onder dit artikel over het klimaatverdrag. En hij begint ook met de inleiding om te zeggen dat het not done is om in Nederland zo'n artikel te schrijven over de positief is over de vijand Trump. En ik denk dat het komt omdat wij allemaal als maatschappij, maar ook als individu, zoeken we controle, we zoeken macht, we zoeken dingen waar we ons aan vast kunnen houden. En met God uit beeld zullen we dat in andere dingen moeten zoeken. En een van die dingen zijn onze politici. En zo wordt macht en zo wordt politiek echt een afgod. Nou, ik wil vanochtend een stukje gaan lezen uit de Bijbel. Ik heb het heel wat moeten samenvatten. Het zijn 3 lange hoofdstukken. Ik wil je ook echt aanraden, als je thuis komt en je hebt een Bijbel of je kan een Bijbel van ons krijgen, lees het een keer rustig al die hoofdstukken door. Het is best heel interessant wat daar staat. Het is een stukje geschiedenis. Over 2500 jaar geleden, 6e eeuw voor Christus. Op een moment in de wereldgeschiedenis waar de Babyloniërs aan de macht waren. Die hadden best wel groot rijk, de Babyloniërs. En de koning daar was koning Nebukadnezar II. Als je op wiki zoekt, moet je niet de eerste zoeken, want die is wat ouder. De tweede. Hij was de machtigste koning op aarde, maar hij had een probleem. Daar gaan we nou over lezen. In het tweede regeringsjaar van Nebukadnezar had Nebukadnezar dromen. Daardoor werd zijn geest verontrust en was het met zijn slaap gedaan. Hij kon niet slapen. De machtigste man op aarde, die alles heeft wat zijn hartje begeert, die maar dit hoeft te doen en het gebeurt, kan niet slapen. Hij is onrustig, staat er. Weet je, ik denk als koning heb je heel veel om je ongerust over te maken misschien. Hè? Je kan ook misschien best wel onzeker zijn. Er zijn heel veel mensen om je heen die graag willen zitten op de plek waar jij zit. En zeker in die tijd was het niet de verkiezingen, maar de andere kopje kleiner maken. Je hebt wel concurrenten. Je zal ook continu moeten bewijzen dat jij wel de machtigste bent. En hoe lang blijf je dat? Is het volgende week al gedaan? Is het over 2 weken? Heb ik nog 5 jaar? Ben ik nog aan de macht? Als je alle macht hebt, betekent het niet dat je vrede kan ervaren of rust. Misschien denk je dat je door al je macht heel veel onder controle kan hebben. En ik denk dat dat tot op zekere hoogte ook is. Hè? Want ik weet zeker dat als Maxima van de week naar het stadskantoor in Eindhoven was gelopen. En die had er handtekening gezet met een klein hartje erbij. Dan weet ik zeker dat het wel oké was geweest. Dan zegt niemand tegen haar, koningin Maxima, het hartje mag niet in uw handtekening. Ik weet zeker. Dus macht geeft wel wat controle. Maar uiteindelijk hebben we maar heel weinig controle over de belangrijke dingen in ons leven. Uit onderzoek blijkt dat je 95% van hoe succesvol je bent, niet binnen je controle is. Veel belangrijker is bijvoorbeeld waar je geboren bent. Of wie je ouders zijn. Want als jij koning van Nederland wil worden, dan moet je wel prinses Beatrix als moeder hebben. Anders word je geen koning van Nederland. Hoe slim je bent, daar kan je ook niet van tevoren voor kiezen. De omgeving waar je in opgroeit is ook heel bepalend voor je succes. Hoe knap je bent, toch belangrijk. En welke talenten je hebt. En dat bepaal je allemaal zelf niet. Maar als je zelf denkt dat je het allemaal onder controle hebt, dan denk je dat je het zelf gedaan hebt. Dat je de macht hebt. En dan kan je trots worden, kan je naast je schoenen gaan lopen. En dat maakt niet uit of je nou die grote koning bent met al die macht. Of dat je een pester bent op school, hè, dat je andere kindjes pest. Of dat je op je werk een collega die het leuk vindt om de baas te spelen. Macht maakt je soms blind voor je eigen tekortkomingen. En dan denk je dat je zelf geweldig bent, maar dat ben je niet. Helaas. En dat zie je ook bij deze koning. De koning zei dat men de magiërs, de bezweerders, de tovenaars en de galdeën moest roepen om de koning zijn dromen bekend te maken. Ze kwamen en gingen voor de koning staan. En de koning zei tegen hen, ik heb een droom gehad. En mijn geest is zo verontrust dat ik die droom wil weten. Hij is heel slim, hè? Want die koning die weet, als hij nou zijn droom gaat vertellen, is er altijd wel iemand die een heel mooi verhaaltje erbij is. Hij draait het om. Hij zegt, jullie zijn zo slim. Vertel me maar eerst wat ik gedroomd heb. Dat is wel heftig. Eerst de droom vertellen. En als je het mis had, by the way, dan ging je kop eraf. Want ja, dan was je aan het oplichten. Dus niemand durfde naar voren te komen. Niemand zei, oh koning, ik weet wat u gedroomd hebt en dit is het. Niemand durfde dat. Alle wijze mensen bij elkaar gehad. Op een gegeven moment zegt hij zelfs, als jullie het allemaal niet kunnen vertellen, ga ik jullie allemaal doodmaken. Hij probeert meer macht uit te oefenen. Hij wordt ongeduldig. En een ongeduldig iemand met veel macht is erg gevaarlijk. En toen stapt er iemand naar voren. Een jonge man die Daniel heette. Hij was meegevoerd uit Israël naar Babylon. Hij woonde daar. En hij zei het volgende. Hij zei een heleboel, maar dit stukje ga ik voorlezen. U, o koning, keek toe en zie. Een groot beeld. Dit beeld was hoog. De glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van het beeld was van goed goud. Zijn borst en zijn armen waren van zilver. Zijn buik en zijn dijen van brons. En zijn benen van ijzer. Zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem. Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouden. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer alleen en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorstvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. Dit is de droom. Daniel kende de droom. Hij had die van God gehoord. En het is een hele preek, hè? Je kan hier ook een hele serie denk ik over doen. Alleen maar over deze droom, want er zijn heel veel mensen die hebben heel veel theorieën over dit. Hè? Oh, dat zijn allemaal verschillende rijken en het hoofd is het Babylonische Rijk en het Perzische Rijk en de Grieken en de Romeinen. En er zijn zelfs mensen bij die zeggen dat die 10 tenen, dat is de Europese Unie en daar gaat van alles mee gebeuren. Er zijn allemaal hele leuke wilde theorieën over. Zoek maar eens op. Dat is best wel leuk, mooie plaatjes op internet over. Maar daar gaat het vanochtend niet om. Het gaat erom dat Daniel tegen die koning zegt, jij bent dat gouden beeld. Jij bent het hoofd van dit beeld. En er komt een dag dat de hele boel in elkaar stort en er niks meer van over is van jouw rijk. De macht die jij hebt, koning, zegt hij, door middel van die droom, is maar tijdelijk. En uiteindelijk komt er een heel groot koninkrijk. Een koninkrijk niet door mensenhanden, maar door de hand van God. En dat is het enige rijk dat eeuwig stand zal houden. Dat zegt hij. Weet je, vanaf een afstand ziet zo'n beeld er gaaf uit, hè? Want je ziet allemaal bling bling en goud en zilver. Maar als je dan dichterbij komt en je ziet dat het op een kleien een klein voetstuk staat, ja, dan moet je afvragen wanneer het zal omvallen. In politiek zie je dat meteen. Hè? Iedere 4 jaar valt weer het grote beeld om. Macht is maar tijdelijk. En daarom moet je er niet op blind staren. En daar moet je niet op hopen dat macht iets echt gaat veranderen. De koning is enorm onder de indruk natuurlijk. Hè? Daar komt iemand langs en die vertelt hem even zijn droom. En hij realiseert zich op dat moment dat zijn rijk maar één van de vele is. Dat hij maar tijdelijk aan de macht is. En hij weet nu wat hem wakker heeft gehouden. Want hij piekert erover. Wat als ik geen macht meer heb? Wat dan? Maar het was een oproep aan hem om zich niet zo hoog over zichzelf te denken. Te realiseren dat hij niet de controle heeft. Dus wat doet hij? Toen wierp koning Nebukadnezar zich met het gezicht ter aarde, hij aanbad Daniel. En hij beval dat men hem een offergave en aangenaam reukwerk zou brengen. De koning antwoordde Daniel en zei, waarlijk, uw God is de God der goden en de Heer der koningen. Hij openbaart verborgenheden, zodat u deze verborgenheid kan openbaren. Door het wonder dat Daniel die droom kon raden, is de koning enorm onder de indruk. En hij ziet dat er meer aan de hand is. Hij ziet dat God aan het werk is. En hij zegt, ik ben machtig, maar God is nog machtiger. Ik ben koning, maar er is nog een veel grotere koning. Ik vind dat een heel mooi moment. En misschien herken je dat in je leven. Ik hoop dat je zo'n moment een keer meemaakt. Dat je, ik had hier ik liep vroeger zo altijd door de wereld. Niet met de Burger King hoed, maar ik was koning van mijn leven. En er is een moment gekomen in mijn leven dat ik realiseerde dat ik niet koning van mijn leven was. En dat ik die kroon mocht afzetten. En dat iemand anders koning van mijn leven is geworden. En het lijkt dat hier gebeurt ook bij Nebukadnezar. Dat hij God op de eerste plaats zet. Maar het is alleen iets verstandelijks. Het heeft zijn hart nog niet bereikt. Want het hoofdstuk daarna gaat hij een enorm groot gouden beeld van zichzelf laten maken. En dan moet iedereen verbuigen voor het gouden beeld. En dat doen weer een aantal gasten niet. En dan krijg je weer allemaal problemen. Maar hij zit nog steeds vol van zichzelf. En weer een hoofdstuk verder krijgt hij nog een tweede waarschuwing. Wat best bijzonder is. Want ik lees in alle opvoedboeken dat je maar 1 keer moet waarschuwen. En niet 2 of 3 of 4 keer. Dus hij krijgt nog een tweede waarschuwing. Nog een droom. En dan gebeurt er dit. Hij wandelt op een dag op het dak. Na verloop van 12 maanden was hij aan het wandelen op het dak van het koninklijk paleis van Babel. En de koning nam het woord en zei, en ik weet niet tegen wie die dat zei, misschien tegen zichzelf. Is dit niet het grote Babel dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit? Hij zei, maar vol van zichzelf. Kijk eens hoe geweldig ik ben, zegt hij. Kijk eens wat ik gepresteerd heb. Kijk eens hoe ik de machtigste koning ben op de wereld. Allemaal door mijn toedoen. Hij verhoogt zichzelf en dat is altijd ten koste van anderen. Terwijl hij eigenlijk maar heel beperkt heeft bijgedragen. Hè? Want waarom was koning Nebukadnezar koning? Om dezelfde reden dat Willem-Alexander koning is. Dat hij geboren was in een koninklijk gezin. Onze kinderen horen heel vaak, je kunt later alles worden. Maar dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon niet waar. Als jij 1,50 meter bent, ga je nooit bij de NBA in Amerika basketbal spelen. Met mijn lichaam ga je geen balletdanser worden of kunstschaatser of weet ik wat. Als je geboren bent in Calcutta, in de sloppenwijken, is de kans heel klein dat je bij ASML aan de bak kan. Veel kleiner in ieder geval dan dat je in Eindhoven geboren en getogen wordt. Allemaal dingen waar je helemaal geen invloed op hebt. Er is een boekje van Malcolm Gladwell. Hij schrijft hele leuke boeken trouwens. Moet je een keer een paar, 3 hele mooie boeken. Maar één daarvan is Outliers. Die kijkt naar, waarom zijn mensen succesvol? En er komen een paar dingen boven. Afkomst en omgeving. Ja, dat zijn alle 2 dingen waar je niks aan kan doen. En hard werk. 10.000 uur moet je overal in stoppen. Voordat je ergens echt goed in bent. Maar hard werk alleen is niet voldoende. Het is afkomst en omgeving. Dus opscheppen over hoe geweldig je bent. En die neiging hebben we allemaal. Hè? Ook op het werk. Misschien herken je het niet bij jezelf. Maar ik herken het wel bij mezelf. Dat je soms denkt, oh geweldig, dit is gelukt. Dat je het opscheppen over jezelf. Dat je een naam voor jezelf hebt opgebouwd. Maar dat is helemaal niet aan de orde. Want je zegt daarmee dat jij dezelfde kansen hebt gehad als anderen. En dat is niet zo. Je hebt geluk gehad. En je hebt hard gewerkt misschien. Maar onder succes en macht ligt trots. En trots is heel lelijk. Omdat het altijd ten koste van een ander gaat. Dat zie je ook in de koning. Dus wat gebeurt er nu? Het woord was nog in de mond van de koning of er klonk een stem vanuit de hemel. U, koning Nebukadnezar, wordt aangezegd. Het koningschap is van u weggegaan. Je bent het kwijt. Men zal u uit de mensenwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven, dat zal lekker zijn, zoals aan de runderen. En er zullen 7 jaar voorbij gaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste heerser is. Dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie hij wil. God grijpt hierin. Hij zegt, ik heb jou koning gemaakt, vriend. En jij neemt nu alle credits. Dat pik ik niet. Ik heb jou macht gegeven. En jij gebruikt je macht nu om jezelf op de eerste plaats te zetten. Het is tijd dat je leert dat je geen controle hebt. Dus mag je een tijdje bij de dieren wonen. Mag je gras gaan eten. Lekker. En de koning wordt echt gek. En je moet buiten het paleis wonen. Ze verstoppen hem ergens. Hij is gek. Trots doet dat met je. Dat je boven anderen wil uitsteken. En dat je kost wat het kost anderen wegdoet. Maar daar kan je heel onmenselijk van worden in je gedrag. En na verloop van die dagen sloeg ik, dat is grappig, dit is in een keer geschreven in de eerste persoon, door de koning zelf. Na verloop van die dagen sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam in mij terug. Na 7 jaar. Ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte hem die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij. Zijn koninkrijk is van generatie op generatie. Op dat tijdstip kwam mijn verstand weer in mij terug. Ook kwamen mijn majesteit en mijn waardigheid weer op mij terug. En één keer ziet hij het licht na 7 jaar. Zijn verstand komt terug. Hij richt zijn ogen op naar de hemel. Hij prijst God en realiseert zich, en ik denk nu echt in zijn hart, dat God de enige koning is die voor eeuwig koning zal zijn. Terwijl hij zelf maar voor een hele korte tijd koning is. Dat was het verhaal van de koning Nebukadnezar, 2.500 jaar geleden. Wat kunnen we daarmee in Eindhoven in 2017? Ik ben geen koning, ja, af en toe als ik die pet op heb, of denk dat ik die pet op heb. Maar soms gedragen we ons wel zo, hè. Koning van mijn eigen leven, ik wil alles onder controle hebben. Maar God wil heel graag dat je realiseert dat je het niet onder controle hebt. Dat je maar heel weinig onder controle hebt. En als je dat realiseert, wil hij je hoop geven voor de toekomst. Ik dacht van de week aan het idee van je leven is af en toe misschien net een boot in de oceaan. Hè? Klein bootje, flinke golven. En macht zegt tegen jou, de afgodmacht zegt, als je maar genoeg macht hebt, als je maar hard genoeg werkt, als je maar genoeg offert, dan gaan alle golven de goede kant op. En dan draagt dat bootje, dan gaat dat bootje de goede kant op. En dan ben je een keer verrast als je op dat bootje zit in je leven. En dan komt in één keer een golf over je heen. Iets wat je totaal niet verwacht had. Het ging zo geweldig in mijn leven. En in één keer gebeurt er dit. Hoe kan dat? Maar de afgodmacht heeft ongelijk. Niet alle golven zullen je helpen. Er zullen golven zijn die jou niks doen. Er zullen golven zijn die jou de juiste kant op brengen. Maar er zullen ook zeker golven in je leven zijn die de verkeerde kant op gaan. Die jou tegenwerken. En jij hebt geen enkele macht over die golven. En toch kan je leven met een fundament, met een vaste grond, zelfs op een boot. Want hoe doe je dat op een boot? Je gooit een anker uit. Een anker. Paulus, een van de eerste kerkplanters, die overal kerken heeft neergezet in Europa en in Azië, een groot deel van de Bijbel geschreven, die schrijft dat we hoop hebben als anker voor de ziel. Hoop, omdat we weten dat we geliefd zijn door God. Hoop, omdat God de toekomst in zijn hand heeft. Hoop, omdat God alle macht heeft. In Amerika zeggen ze, ik weet niet wat de toekomst brengt, maar ik weet wel wie de toekomst in zijn hand heeft. I don't know what the future holds, but I know who holds the future. God is die eeuwige God. God is het fundament. Niet die klei, die stenen een standbeeld. Hij houdt van ons en hij wil graag dat wij van hem houden. Net zoals kinderen van hun ouders houden. En hij weet wat het beste voor ons is. En het mooiste is, hij wil ons allemaal een hoopvolle toekomst geven. En we draaien het iedere keer om, helaas. We gaan zelf keihard werken aan de toekomst. En we zetten daar onze hoop op. En we denken dat we de golven van ons leven kunnen beheersen. Maar op het moment dat niet lukt, dan gaan we naar God. En dan zeggen we, oh God, help mij. Maar het is andersom. God wil nu al centraal staan in ons leven. Als je zelf centraal staat, zal je moeten vechten voor macht. Zul je vechten voor status. En dan kom je erachter dat het maar heel tijdelijk is. Dat je moet blijven offeren. Je bent niet vrij, omdat je iedere keer jezelf moet bewijzen. Je hebt geen vrede, omdat je weet dat je nooit weet wanneer het voorbij is. Maar als God centraal staat, hoef je jezelf niet te bewijzen. Je weet al dat je geliefd bent. Je weet al dat je speciaal bent. We zijn allemaal heel speciaal. Je weet dat God van je houdt. Nog voordat je iets deed. En je hebt vrede, omdat je weet dat de toekomst niet van je afhangt. We hebben het nou aan de brug, hè? Wij weten nog helemaal niet welk pand we naartoe gaan. Over 2 weken zitten we hier voor de laatste keer. En dan? Dan kan je natuurlijk allemaal lekker druk over gaan maken. Maar ik heb er heel weinig controle over. Ik weet 1 ding. God weet wel waar we zitten in september. Ik niet. En het is onze taak om erachter te komen. Dus we zullen wel wat werk moeten verzetten om erachter te komen. Maar ik slaap heel lekker. Ik lig hier niet de nachten over te piekeren. God weet het. En ik weet ook, met God is het vaak zo dat hij dat niet 5 maanden van tevoren op een briefje aan mij even doormailt. Ik weet niet waarom hij dat doet. Hij houdt ervan omdat misschien dat ik op 9 september weet waar we 10 september zitten. Ik hoop het niet, maar zo gebeurt het vaak. Vrede en rust en slaap, omdat je weet dat het niet van jou afhangt. 500 jaar na die koning komt Jezus op het toneel. En hij zegt dat hij gekomen is vanuit een geweldige plek bij God. Hij zegt, ik had alle macht. En hij is gekomen naar de aarde. Omlaag. Om ons te dienen. Hij werd mens. Niet als koning. Hij werd niet als koning geboren. Hij werd in een obscuur stalletje ergens geboren. In een klein gezinnetje. En hij verloor al zijn macht. Hij legde het allemaal af. Vrijwillig. Om voor ons te sterven aan een kruis. Zodat wij bij God kunnen komen. Maar door op te staan uit die dood, liet hij eigenlijk zien dat hij alle macht had op aarde. Nog machtiger dan de dood. Dat hij God was en dat hij alle macht gegeven was. En aan dat kruis, toen hij daar hing, zei Jezus, het is volbracht, het is klaar, het is af. Er is niks meer dat jij of ik kunnen toevoegen aan wat hij gedaan heeft. En dat geeft vrijheid, want ik hoef niet te presteren. Het maakt niet uit wat ik bij ASML doe, het maakt niet uit wat ik hier bij de brug doe. Jezus heeft het al gedaan. Ik hoef niet beter te zijn dan jullie. Dat ben ik ook helemaal niet trouwens, maar dat hoef ik ook niet. Ik hoef niet belangrijker te zijn. Ik hoef niet machtig te zijn. Want het leven draait niet om mij. Die kroon ligt daar. Die staat niet meer op mijn hoofd. Het leven draait om hem. En ik denk dat we met dit verhaal, en daar rond ik dan mee af, kunnen laten zien dat we vrede en rust kunnen krijgen door juist het opgeven van je macht. Niet door dat krampachtig gaan vasthouden. Door los die controle los te proberen te laten. En dat is niet makkelijk. Maar als je erkent dat je zelf zo weinig zelf onder controle hebt, dat je machteloos bent, maar dat je vertrouwt op God, die alle macht heeft, dan krijg je rust. Als je vertrouwt op zijn Zoon Jezus, die alles voor jou over had aan dat kruis. Dus laten we onze zekerheid, onze toekomst en al onze plannen vooral bij hem brengen. En laat God ons anker zijn. Laten we bidden. Hemelse Vader, ik geef toe, Heer, dat er zoveel momenten zijn als ik de afgelopen week al kijk. En waarschijnlijk de komende week ook weer. Dat ik probeer grip te krijgen op situaties waar ik geen controle over heb. Heer, er zijn ook zoveel momenten dat ik denk, wauw, wat heb ik toch weer gave dingen gedaan. En dan loop ik naast mijn schoenen van verwaandheid, Heer. Maar u bent degene die de toekomst in uw hand heeft. U bent degene die mij gemaakt heeft, die mij talenten gegeven heeft. U bent degene die het ook zo kan afnemen, Heer. En daar mogen we vanochtend bij u komen en u danken voor wie u bent, voor wat u gedaan heeft. Dat u bij ons wil zijn, Heer. Voor uw Zoon die u gestuurd hebt. En ik wil u danken, Heer, voor wat wij mogen doen voor u. Niet om daar verwaand van te worden, om daar blij van te worden, Heer. Heer, geef ons nederigheid. Geef ons blijdschap, Heer, dat we u mogen dienen alle dagen van ons leven. En voorkom, Heer, dat we net als koning Nebukadnezar naast onze schoenen gaan lopen en lopen opscheppen over alle dingen die we zogenaamd zelf gedaan hebben. Heer, ook de komende weken voor ons allemaal hier bid ik, Heer, wilt u ons confronteren met die momenten dat we of controle willen, of trots worden, Heer. Dank u, Vader.